Nou, goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn. En we gaan deze avond verder met onze bespreking van het boek Jozua, de geestelijke strijd. We gaan vanavond Jozua 9 lezen, ja. Vanaf vers 3 uit de herziene Statenvertaling. Ja? En we krijgen eerst een stukje over de koningen die in Kanaan allemaal bang worden en samen gaan spannen. De eerste twee versen en dan lezen we dan vanaf vers 3. Toen de inwoners van Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en Ai gedaan had, gingen ook zij met list te werk. Ze gingen op weg en deden zich voor als gezanten. Ze namen versleten zakken op hun ezels en versleten, gescheurde en weer dichtgebonden leren wijnzakken. Ook hadden zij versleten en opgelapte schoenen aan hun voeten en zij hadden versleten kleren aan. En alle brood van hun proviant was droog en kruimelig. En ze gingen naar Jozua naar het kamp in Gilgal en ze zeiden tegen hem en tegen de mannen van Israël: wij zijn uit een ver land gekomen. Nu dan, sluit een verbond met ons. Toen zeiden de mannen van Israël tegen de Hevieten: misschien woont u wel in ons midden. Hoe kunnen wij dan een verbond met u sluiten? Zij zeiden tegen Jozua: wij zijn uw dienaren. Toen zei Jozua tegen hen: wie bent u en waar komt u vandaan? Zij zeiden tegen hem: uw dienaren zijn uit een zeer ver land gekomen omwille van de naam van de Heer uw God. Want we hebben zijn roem gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. En alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen van de Amorieten die aan de overzijde van de Jordaan wonen. Sihon, de koning van Hesbon, en Och, de koning van Basan, die in Astaroth woonde. Daarom zeiden onze oudsten en al de inwoners van ons land tegen ons: neem proviant voor de reis mee en ga hun tegemoet en zeg tegen hen: wij zijn uw dienaren, nu dan sluit een verbond met ons. Dit brood van ons hebben wij warm als voedsel van onderweg uit onze huizen meegenomen op de dag dat wij vertrokken om naar u toe te gaan, maar zie, nu is het droog en kruimelig. En deze leren wijnzakken waren nieuw toen wij ze vulden. Maar zie, ze zijn gescheurd. En deze kleren van ons, onze schoenen, en onze schoenen zijn versleten door een zeer lange reis. Toen namen de mannen van hun proviant en zij vroegen niet om een uitspraak van de Heere. En Jozua sloot vrede met hen en sloot een verbond met hen dat hij hen zou laten leven. En de leiders van de gemeenschap zwoerden hun een eed. Nou, en dan krijg je een stukje dat ze erachter komen. En dan vers 19. Toen zeiden de alle leiders tegen heel de gemeenschap: we hebben hun een eed gezworen bij de Heer, de God van Israël. Daarom kunnen wij hen niet aanraken. Dit zullen wij met hen doen, opdat wij hen in leven kunnen laten, opdat er geen grote toorn over ons komt vanwege de eed die wij gezworen hebben. Verder zeiden de leiders tegen hen: laat hen leven, maar laat hen dan houthakkers en waterputters worden voor heel de gemeenschap, zoals de leiders tegen hen gezegd hebben. Toen riep Jozua hen en sprak tot hen: waarom hebt u ons bedrogen door te zeggen: wij komen zeer ver van u vandaan, terwijl u in ons midden woont? Nu dan, vervloekt bent u. U zult voor altijd slaven zijn. Houthakkers en waterputters voor het huis van mijn God. Nou, dan geven ze antwoord dat ze bang waren voor God, hun God. En dan staat er in vers 26, aldus deed hij met hen. En hij redde hen uit de hand van de Israëlieten, zodat hij zij hen niet doodde. Zo maakte Jozua hen op die dag houthakkers en waterputters voor de gemeenschap en voor het altaar van de Heer, op de plaats die hij uitkiezen zou tot op deze dag. Tot zover. Heel stuk weer. De geestelijke strijd bestaat uit, ik heb het al een paar keer al gezegd, maar dat heeft te maken met het genieten van de zegeningen die ons zijn geschonken in Christus. En hoe meer wij gaan zien wat God gedaan heeft op het kruis, en hoe wij tot een nieuwe schepping zijn gemaakt, en dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in Christus, hoe meer wij ook leven overeenkomstig die roeping. Wij zijn dus niet burgers meer van deze wereld, maar wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Wij zijn hemelburgers. Wij zijn hier beneden pelgrims en vreemdelingen. Ja? Paulus zegt in Efeze hoofdstuk 1 dat hij bidt dat we verlichte ogen van het hart mogen hebben, zodat we weten welke hoop zijn roeping wekt. Dus welke zegeningen we hebben, waartoe we zijn geroepen en hoe groot de kracht is aan ons die geloven en hoe rijk de erfenis is, zijn erfenis in de heiligen. En dat betekent dat je, voordat je kunt standhouden, voordat die strijd van dat standhouden er is, en dat is Efeze 6, de wapenrusting, moet je eerst veroveren wat je gekregen hebt. Dus je begint met in de Bijbel te lezen en te bidden en te luisteren naar allerlei gezond onderwijs. En je gaat al strijdend, want de Satan is bezig om jou aan twijfelen te brengen. Hè? Om je af te trekken van je positie in Christus. Maar zo ga je al strijdend steeds meer land in bezit nemen. Dat hebben we gezien in hoofdstuk 1. En dat land is niks anders dan Christus, de hemelse Heer. En in hem hebben wij alle zegeningen. De Vader is voor ons. Hij doet alle dingen meewerken ten goede. En als er vervelende dingen gebeuren in je leven, dan gaat Satan met zijn pijlen twijfel zaaien. Je zult wel geen goed gelovige zijn of je zult wel niet goed doen, weet je wel. Maar dat land veroveren is zien op wat God gedaan heeft op het kruis. Aan ons. Dat is de strijd van het veroveren. Maar als je eenmaal dat land veroverd hebt, dan moet je stand houden. Zoals Samma in 2 Samuel 23, die op een stuk land linzen verdedigde tegen de Filistijnen. En hij hield dat land behouden voor zijn volk. Dat is de wapenrusting aan. Dat betekent dat je stand moet houden op de plaats waar je gezet bent. Want de duivel heeft één groot doel met ons leven. Dat is dat Christus niet zichtbaar wordt. En juist doordat we geworteld zijn in de Vader die ons gezegend heeft, hè, en geworteld zijn in de genade dus, verandert ons leven. Wij gaan ook gestalte geven aan die genade die bij ons geschonken is. Maar dan moeten we wel het juiste voorwerp in ons denken hebben. Vernieuwd in ons denken. Wat de geest bedenkt is leven en vrede. Romeinen 8 vers 5. Betekent dat we onze harten moeten worden gevuld met Christus. Dat de motieven van ons harten, de lenden om God met de waarheid, dat is Christus, het woord van God. En alle zaken om ons heen beoordelen wij via het woord van God, via de waarheid. Je lenden om God met de waarheid. Ja? Dus we zijn als goede soldaten opgesteld. En hij zegt in 2 Timotheus hoofdstuk 2, leid verdrukking als een goed soldaat van Jezus Christus. Ja? Want zodra je dit verlangen hebt, en ik neem aan dat jullie dat verlangen allemaal hebben, dat is dat Christus zichtbaar wordt in je leven. Dat is gewoon nummer 1 verlangen. Dat hij het centrale thema is in je geestelijk leven. Dat hij openbaar wordt in je keuzes. En dat gaat langzaam, dat kost tijd, dat kost allerlei strijd. En daarom zegt hij, leid verdrukking als een goed soldaat. Maar houd stand. De geestelijke strijd bestaat uit veroveren, Jozua, en standhouden. Standhouden betekent, je hebt zicht op Christus en nou blijf je staan. Je laat je niet aftrekken weer van die positie door de verkeerde leringen, wetticisme of Joodse invloeden of charismatische invloeden of weet ik veel wat. En ook niet door allerlei ontmoedigingen of teleurstellingen of wat er ook in je leven gebeurt. Je blijft staan op het fundament, dat is Christus. Ja? Nou, dat kan ik uit ervaring zeggen. Dat is heel lastig. Je krijgt de volle laag als je dit verlangen hebt. En de Satan heeft listen, dat gaan we zo zien, uit alle hoeken en gaten. En dit hoofdstuk, Jozua 9, heeft één bepaalde list. Een leugen. Maar er zijn er honderden. En hoe beter je gefundeerd bent in de Heer Jezus, hoe meer je kunt vaststaan, weerstaan. Ik heb die tekst uit Romeinen 13 daarbovenaan geciteerd. De nacht is ver gevorderd. De dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. De wapens van het licht, dat is de gerechtigheid. De wapens van de gerechtigheid in de linker en in de rechterhand. 2 Korinthe 6. Hadden we dinsdag nog over. Ja, weet je nog? Ja. Dus de Satan mag niets op ons aan te merken hebben. Het borstharnas van de gerechtigheid, een onderdeel van de wapenrusting, is het geweten. Alles wat ik doe is in het licht van de Heer. En als ik fouten maak, beleid ik het. Maar er mag niet een gaatje zijn in mijn geweten. Want dan ben ik zwak. Dus de wapens van het licht. Alles wat ik doe is in het licht van God. En ik wil graag hem vertegenwoordigen. En vanuit onszelf zijn we extreem zwak. De vorige keer hebben we gezien dat juist als je een overwinning hebt behaald, zoals in Jericho, dat je daarna extra zwak bent. Want dat doet ons vertrouwen op onszelf. Dus je hebt een mooie keer een mooie ervaring gehad met de Heer, of je hebt een gebedsverhoring gezien, of nou ja. Je hebt iets geleerd uit de Bijbel wat je heel mooi vindt. En daarna kan het zomaar gebeuren dat je ineens helemaal weer in elkaar gaat en in elkaar zakt, omdat je weer vertrouwt op je eigen kracht. Zoals in Ai, Jozua raadpleegde niet de Heere, we hebben het net gezien, of de vorige keer gezien. En ze leidde een nederlaag. 3000 man, meer is niet nodig, kunnen we wel zelf. En we moeten dan steeds weer leren dat de kracht voor de strijd in hem ligt en niet in ons. Daarom ontmoet Jozua ook in hoofdstuk 5 die man met het uitgetrokken zwaard, weet je wel? En dat is de Heer Jezus. Ik strijd voor jou. Wat moeten wij dan doen? De wapens van het licht aandoen betekent ons bekleden met Christus. Dat is Romeinen 13, vers 14. Bekleed u dan met Jezus Christus en wijd geen aandacht aan, of wijd geen zorg aan het vlees. Dat betekent dat we moeten groeien in de kennis van de Heer Jezus. En daar zijn deze avond ook voor. En daar is, als het goed is, ook de zondagse dienst voor als je een preek hoort. Dat je weer iets meer leert van hoe geweldig en hoe fantastisch en hoe groot hij is. Onderwerpt u dan aan God, zegt Jacobus 4. Weersta echter de duivel en hij zal van u vluchten. Dus vast in het geloof, zegt 1 Petrus 5 vers 9. Dus je moet echt, als de duivel komt met zijn verzoekingen. Dat kan soms in je gemoed zijn, in je stemming. Dat je ontmoedigd bent, dat je denkt van nou, probeer dan vast in het geloof te staan op grond van het woord van God. Het zwaard van de geest is dat. De Heer Jezus zei steeds weer, er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. En de duivel week van hem voor een tijd. Nou, ik heb daar 3 punten voordat we naar Jozua 9 gaan, om het een beetje duidelijk te maken. Het eerste punt is de tekst achterweg gevallen. Dat moet zijn Efeze 1, vers 18, 19. Want er zijn 3 punten voor de strijd waarop we moeten vertrouwen. 1, dat is Gods kracht aan ons. Daar gaat de Romeinenbrief over. Dat is de oversteek over de Jordaan. De Heere God heeft ons, die dood waren, met Christus levend gemaakt. En hij heeft ons met hem gezet in de hemelse gewesten. Hij heeft ons met Christus één gemaakt. Ja? En wij zullen met Christus alle dingen beërven. Mede erfgenamen. Hij is het hoofd. Wij zijn zijn lichaam. Dat zal gesteld worden over alle dingen. Dat is de hoop van Gods roeping. En als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? De omstandigheden niet. Dat is Gods kracht aan ons. Verlicht de ogen van het hart. En een geest van openbaring, opdat u weet, dat u weet wat God aan ons gedaan heeft. Ja? Dat is heel belangrijk. Daar begint het Nieuwe Testament mee door de Romeinenbrief. Dat is de eerste brief in het Nieuwe Testament. Wat God gedaan heeft op het kruis. De oude mens weg, de nieuwe mens ervoor in de plaats gezet. De tweede is Gods kracht in ons. Ja, het volk gaat door de Jordaan. Door de dood van Christus, weet je nog? Ze komen op het nieuwe land. Het is een nieuwe schepping. Ze moeten daar gedenken aan de dood van Christus. En wat doen ze daar als eerste? Ze voeden zich met het geroosterde koren. Dat is de kracht van God in ons. Het is Efeze 3, vers 16 en 17. Dat Christus door het geloof woning maakt in onze harten. En dat is een proces. De kracht van God in ons is dat hij steeds meer en meer door zijn geest de Heer Jezus aan onze harten verheerlijkt. Zodat wij al onze keuzes baseren op hem. En zover ben ik nog lang niet hoor. Maar dat is wel het verlangen van de Heere God. Dat je alle dingen, alle mensen die je tegenkomt, alle situaties beoordeelt in het licht van de Heer Jezus. Van zijn woord, van de waarheid. Dat hij woning maakt in je hart. Past het contact wat ik heb met iemand, hè, als ik een diepe omgang heb met mensen, past dat bij hem? De woorden die ik zeg, de keuze die ik maak, past dat bij hem? Weet je wat dat is? Dat hij woning maakt in je hart. Dat is de kracht van God in ons. Het wordt vervuld met de Heilige Geest betekent dat Christus woning maakt in je hart. Dat je steeds meer van hem gaat houden, dat hij steeds meer het primaire doel wordt in je leven. En dat gaat heel langzaam hoor. Ik bedoel, God is daar dagelijks mee aan het werk. Met jou en met mij. En het laatste, daar gaat het vanavond over. Hè, Gods kracht met ons. De strijd met de vijand. We hebben niet te strijden tegen de macht van de duivel. Want die is verbroken op het kruis. Hij is een verslagen vijand. Maar, want wij zijn namelijk verlost uit de macht van de duisternis. Hij kan ons niet meer terugkrijgen onder zijn heerschappij. Want wij zullen ook niet sterven, zegt de Heer Jezus in Johannes 11. En wat was de macht van Satan over de mens? De dood. Maar wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Maar wat kan hij nou wel doen, de Satan, met zijn listen onze gedachten en onze aandacht weghalen bij dat wat we in hem ontvangen hebben. De zegening in Christus, bij de persoon van de Vader. Zodat we uit eigen bronnen gaan putten, Jozua 7. En zodat we als het ware ons met andere zaken bezighouden, Jozua 9. En ons niet meer wortelen in Christus. En wat gaat er dan gebeuren? Dan kunnen we hele aardige mensen worden. Dan kunnen we hele leuke, goede, sociale dingen doen. Maar het is niet Christus die zichtbaar wordt. Dat is namelijk wel een verschil. De natuurlijke mens is in veel dingen tot veel dingen in staat. Maar Christus is een heel ander verhaal. Dat is nederigheid en zachtmoedigheid en waarheid en heiligheid. Nou, in de geschiedenis van Jozua 9 zien we dat in vers 14 staat. Toen namen de mannen van hun proviant en zij vroegen niet om een uitspraak van de Heere. Ja? Dat is een beetje de kern van dit hoofdstuk. Want deze mannen kwamen tot Jozua, tot Israël. En ze zeiden, sluit een verbond met ons. Wij behoren niet tot jouw vijanden. Wij komen uit een ver land. Ja? Maar als je niet de Heere God om een uitspraak vraagt, dan betekent dat dat je niet je afhankelijk opstelt van zijn leiding. In een geest van volkomen afhankelijkheid door het gebed, vers 18 van hoofdstuk 6 van Efeze, bij elke gelegenheid bidden en smeken in de Heilige Geest betekent dat je echt afhankelijk bent van de Heer, van zijn genade. Dat deden zij dus hier niet. En dan zien we in hoofdstuk 9, vers 2, dat alle koningen van het land in het bergland, het laagland en heel de kust van de Grote Zee, tegenover de Libanon, de Hethieten, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten, die gezamenlijk bij elkaar kwamen om eensgezind tegen Jozua en tegen Israël te strijden. Zie je dat? Eensgezind. Strijden. Alle machten van de duisternis spannen samen om tegen het getuigenis van Christus te strijden. In deze wereld. De wereldbeheersers van deze duisternis. Land staat op tegen land. Er zitten demonische machten achter. Maar die werken volkomen samen in die chaos. Zodat Christus niet gezien wordt. Zodat de mensen niet met God zich bezig gaan houden. Snap je? En hier zie je dat heel mooi in Jozua 9 vers 2. Maar als je nou kijkt naar Openbaring bijvoorbeeld. 17. Kijken of ik het zo snel kan vinden. Ja. Vers 12. Dat gaat over de eindfase van, ik geloof, Europa. En of ja, Amerika of Australië daarbij betrokken is, dat zal heel goed kunnen. Maar geestelijk gezien zijn dat wel exponenten van Europa eigenlijk. Maar er staat in vers 12, en de 10 hoorns die u gezien hebt, zijn 10 koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen. Maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en hun macht aan het beest overdragen. En zij zullen oorlog voeren tegen het lam. Zie? Zelfs als Jozua 9 vers 2. En zo is het altijd. Straks in de eindtijd, antichrist met zijn bondgenoten. Oorlog tegen het lam. Het getuigenis van Christus moet worden uitgeroeid. En ze worden onthoofd die niet buigen voor het beeld van het beest. En in Jozua is het dat ze spannen samen tegen Jozua. En daar wil de Heere God mee zeggen. Dat alles wat er in jouw leven van Jozua zichtbaar wordt, van Christus, daar gaat Satan met al zijn machten tegenin. Hij zal er alles aan doen om jou te ontmoedigen. Ja? Nou gaan we naar die list. Wat is die list? Ze gingen op weg en deden zich voor als gezanten. Ze namen versleten zakken op hun ezels en versleten gescheurde en weer dichtgebonden leren wijnzakken. Ook hadden zij versleten en opgelapte schoenen aan hun voeten. En ze hadden versleten kleren aan. En alle brood van hun proviant was droog en kruimelig. En ze spreken heel vroom over God, hè? Kijk maar in vers 9. Uw dienaren zijn uit een zeer ver land gekomen omwille van de naam van de Heere uw God. Want wij hebben zijn roem gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. En alles wat hij gedaan heeft aan de 2 koningen van de Amorieten die aan de overzijde van de Jordaan wonen. Ze hebben het niet over Ai of over Jericho, dat is een beetje te dichtbij natuurlijk. Dat zijn hun eigen, buren. En ze hebben het ook niet over onze God, maar uw God. Nou, dat betekent, en nou komt de list, wanneer heeft de gemeente haar hemelse roeping verloren? Toen mensen uit de wereld, die zich voordeden als gelovigen, zich onder hen gingen begeven en invloed uitoefenen, zodat de gemeente zich bezig ging houden met de dingen van beneden. Dat is de list in dit hoofdstuk. Dat jij je verbindt met iemand. Ik heb het dan even heel praktisch over de gemeente Zeewolde. Dat er mensen in de gemeente in Zeewolde binnenkomen die ook praten over de Heere God en over de Heer Jezus. Maar hun proviant, hun brood, is droog en kruimelig. Dat betekent, hun hele kennis van Christus is totaal niet levend. Het is van vroeger. Het is versleten. Het is van oud. Het is van tradities. Zulke mensen kennen we vast wel. Hè? En dat zijn de mensen die noemen we dan de naam christenen. En die zijn al heel vroeg in de gemeente gekomen. En we behoren dus waakzaam te zijn, niet met zulke mensen gemeenschap te hebben aan de tafel van de Heer. Waarom niet? Zij behoren niet tot het lichaam van Christus. Alles wat hen kenmerkt is oud en versleten. Het is traditie, traditie, traditie en nog eens een keer traditie. Menselijke tradities. En als je daarmee vermengt, als je daarmee omgang hebt, als je dat soort dingen mensen toelaat in een gemeente, wat gebeurt er dan? Je zicht op Christus weg. Ik heb daar 2 teksten over onder gezet. Eentje uit Galaten. Wat gebeurde er in Galaten? Daar kwamen de mensen met de besnijdenis. Dat was een oud en versleten leer van vroeger. En had niets met Christus te maken. En dan zegt Paulus, u bent van elke zegen in Christus beroofd. U die door de wet gerechtvaardigd wil worden. U bent van de genade vervallen. Het is kruimelig en droog brood. Andere tekst, kijk uit. Kijkt u uit dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte. En door ijdel bedrog volgens de overlevering van de mensen. Volgens de elementen van de wereld en niet volgens Christus. Dus de list is van de duivel is dat je verbindingen aangaat met mensen die zich ook christen noemen, Maar die alleen maar gegrond zijn op traditie. En geen leven hebben uit God. Ze hebben het over de Heere uw God. Niet over onze God. Ze hebben kruimelig en droog brood. En er staat in vers 14. Toen de mannen van hun proviant namen. Notabene. Hadden ze het geroosterde koren. Ze hadden het. De Heer Jezus, de openbaring van zijn persoon in de schrift, door de Heilige Geest. En wat doen ze? Ze gaan met droog en kruimelig brood aan de gang. Nou, ik weet niet of u wel eens in een Rooms-Katholieke kathedraal bent geweest of zo. Met al die gigantische beelden. En de Christus hangt aan het kruis daar en dan daar is er een schilderij. Met bloed overal, weet ik veel. Maar ik weet niet of jullie dat ook hebben. Dan proef je gewoon dat droge en dat kruimelige brood. Dus het is niet de Christus die ik ken, weet je wel. Het is een soort traditioneel iets van de 4e eeuw, de 6e eeuw. Ken je dat een beetje?
Ja. Niet. Ja.
Het is niet de Christus der schriften, weet je wel. Het is niet de levende Heer. Het zijn allemaal maar beelden. En het zijn puur traditie. Het is allemaal traditie. Ik heb een paar keer in Frankrijk geëvangeliseerd en in België wat mensen gesproken, ook wat Rooms-Katholieke mensen. En het is heel apart, maar dat is dus wat die Gibeonieten ook doen. Ze hebben het over God, maar als je met hen over de Heer Jezus gaat praten en over zijn verzoening, dan zeggen ze allemaal, ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel, dat hij voor mij gestorven is en dat hij aan het kruis enzovoort. Maar dan zeg ik, maar waarom heb je dan een gelukshanger om je nek, bijvoorbeeld? Ja, daar geloof ik ook in. Dan zeg ik, ja, maar sorry, maar je gelooft toch in de Heer Jezus? Maar het is allemaal heel is gebouwd op tradities. Van wat? Hebben het van hun ouders geleerd en die hebben het van hun ouders geleerd. Maar je proeft niet dat ze een levende relatie met Christus hebben. Nou moet je natuurlijk die mensen de Heer vertellen. En je moet ze niet veroordelen, maar het punt is dat in de gemeente van God, als je samenkomt, als je ook omgang met andere gelovigen hebt, dat dit soort mensen trekken jou eerder weg van Christus dan dat andersom is. En dat zie je dus ook hier in het hoofdstuk. Ja? Paulus zegt, en ik heb weer een stukje uit Colossense 2 geciteerd, als je met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, dus door de Jordaan gegaan, je bent in het beloofde land, je hebt niets meer te maken met wat van deze wereld is, aan godsdienst en tradities. En waarom onderwerpt u zich alsof u in de wereld leeft aan inzettingen? Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Nou, dat zijn allemaal mensen, menselijke instellingen. Dingen die alle door het gebruikte niet gaan, naar de geboden en leringen van de mensen. Ze hebben een schijn van wijsheid. In eigenwillige verering en nederigheid. En gestrengheid tegen het lichaam. Daaraan geen enkele eer bewijzend tot beveling van het vlees. Dus het is allemaal heel vroom. Het ziet er heel wijs uit. Maar jouw blik op Christus wordt verduisterd zodra je ermee bezig gaat. Het is echt zo. En dat is de strijd. Dat is de list. De list is niet dat je moet gaan zondigen of dat je moet de vreselijkste dingen moet gaan doen, maar dat je je verbindt met mensen die een naam van God op hun lippen hebben, maar alles aan hen is versleten. En ze horen bij Canaan. Ze wonen in Canaan. Ze horen bij de vijand. Ze zijn nog onder de macht van de duisternis. En daarom is Paulus in de Colossensebrief daar ook zo duidelijk in. Want in Colosse, in de gemeente van Colosse, was er een geloof, er was hoop, er was liefde, hoop zegt hij niet, maar ze hadden niet meer de verse en frisse hoop, want die mensen die in Colosse kwamen, die kwamen met leringen die te maken hadden met traditie, met wijsbegeerte van de wereld, met judaïstische gebruiken. En die Colossenzen vonden dat wel interessant. Snap je? En Paulus zegt tegen die Colossenzen, omdat jullie dat interessant vinden, bewijst dat jullie eigenlijk al niet meer Christus in je hart hebben wonen. Hij is niet meer alles voor je. Daar moet iets bij. Begrijp je wat ik bedoel? En die Gibeonieten kwamen eigenlijk kolossen in. En die zeiden, sluit een verbond met ons. Trouwens, geldt ook voor 2 Korinthe, waar we nu mee bezig zijn in Harderwijk. Hè? Hetzelfde verhaal. Misschien kan je dat even opzoeken in 2 Korinthe hoofdstuk 11. Vers 18, daar zegt hij, omdat velen roemen naar het vlees, zal ik ook eens roemen. Dus die mensen kwamen daar met, ze maakten indruk. Met hun uiterlijke kwaliteiten. Ze waren Hebreeën, ze hadden de wet, versleten zaken van vroeger, weet je wel. Maar dan zegt hij in vers 19, want u verdraagt met genoegen de dwazen. U bent immers zo wijs, hè? Sarcastisch bedoeld, hè. Die mensen die zich voordeden als apostelen, dat waren dwazen. Maar de Korintiërs vonden zichzelf wijs genoeg om dat te onderscheiden. Maar dat hadden ze dus niet, want ze waren bedrogen. Want als u verdraagt het vers 20, als iemand u tot slaven maakt, door de wet, hè? Zie? Als iemand u verslindt, dat betekent dat ze geld vroegen van die mensen. Ze zeiden, ja, we willen best onderwijs komen geven, een dik betaald worden. Ze werden verslonden. Als iemand het uwe afneemt, als iemand zich boven u verheft, als iemand u in het gezicht slaat. En dan gaat hij verder in vers 12. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij nageslacht van Israël? Ik ook. Enzovoort. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Enzovoort. Dus hij vergelijkt zich met hen. En iedere keer is dit weer het probleem waar Paulus tegenaan liep. Hij verkondigde de nieuwe schepping, het nieuwe bestel. Lees de Hebreeënbrief, die is volgens mij door hem ook geschreven. Alles wat in het Oude Testament staat was maar een schaduw. We hebben nu Christus. Ga niet terug naar die schaduwen. Dat is allemaal versleten en oud. En wat oud is, is dicht bij de verdwijning. Hebreeën 8, vers 13. Maar de duivel wil met list dat jij bezig gaat met de versleten dingen. Met de dingen van vroeger. Ja, maar misschien kan ik toch nog wel de Sabbat houden. Ja, maar misschien... Nou, vul maar in. Nee, je moet je met Christus bezighouden. En alleen met hem. Niet met dat korrelige, droge brood van traditie. Een traditionele Christus. Nou ja, ik kan er wel meer voorbeelden noemen, maar... De mystieke Jezus, hè? Ken je die?
Ja, maak geen vrienden, hoor.
Nee. Nou, daarom ben ik een beetje voorzichtig. Maar het is reëel. Het is realiteit, toch? Maar het gaat om de Christus der Schrift. Het gaat om hem zoals hij geopenbaard is in het Nieuwe Testament. Die ons heeft getrokken uit deze wereld. En zich heeft verbonden aan hemzelf. En ik ben bezig vandaag geweest met Lucas 12 voor zondagavond. En dan zegt hij van, zalig die slaven die zo waken. Weet je wel, die mij zo verwachten. Dus dat je zo bezig bent met hem, dat je elke dag hem verwacht. Weet je, waar vind je dat nog? Als je 's ochtends wakker wordt, denk je dan, nou, misschien dat hij vanavond komt. Of vandaag komt. Of denk je, nou, morgen ga ik dat doen, volgende week ga ik dat doen. Volgend jaar ga ik op vakantie naar Frankrijk en het jaar daarna. Of... denk je misschien, hé, vandaag kan die komen. Dat betekent dat je hart vol was van Christus, snap je? Nou, dat is een heel mooi hoofdstuk. Want hij noemt daar in dat hoofdstuk 7 of 8 verschillende kenmerken van discipelen. Zoals hij dat graag wil, dat ze zijn als hij komt. Ja? Nou, wat is er in de geschiedenis gebeurd? De gemeente van God heeft zijn hemelse roeping verloren doordat ze door deze list van de Gibeonieten zijn ingepakt door die judaïsten, door die mensen die zich voordoen als gelovigen, maar die vijanden van het kruis zijn. Filippenzen 3. De oude mens is niet verkeerd, beetje traditie, beetje wet, kunnen we nog heel wat met die oude mensen bereiken? Nee, zegt Paulus, ze bedenken de aardse dingen. En in Openbaring 2, vers 13 zegt de Heer Jezus, ik weet waar u woont, waar de troon van de Satan is. En wat gebeurde er in de eerste eeuw al? Er werden mensen aangesteld als leiders. Er kwamen vormen, er kwamen gewaden, er kwamen gebouwen, er kwamen rituelen. Precies dat wat in het Jodendom allemaal ook was. Er kwamen priesters, die stonden boven de mensen. De leer van de Nicolaïten, weet je wel. En het hele Joodse systeem kwam terug in het christendom. En als je vandaag kijkt naar de Russische orthodoxe kerk of naar het Rooms-Katholicisme of de protestantse kerk in iets mindere mate, dan zie je dat al die uiterlijke zaken weer helemaal terug zijn.
Kaarsjes.
En dat...
Hè? Kaarsjes.
Kaarsjes, gewaden, kleuren, nou ja, noem het allemaal op. Ik zag laatst op tv een van de Russische orthodoxe kerk. Het was helemaal bizar, hè? Al die gouden scepters en al die pakken. En dat is precies wat er gebeurd is. De list van de Nicolaïten, van de Gibeonieten. En maar terwijl God had gezegd, nee, je bent ervoor afgestorven. Vader zoekt aan bidders in geest en waarheid. Kom gewoon bij elkaar samen, zoals in Handelingen hoofdstuk 4, 12, in een huis om te bidden, om samen te komen. En ga met hem bezig. Dat was de bedoeling. En wees een getuige, een lamp in deze wereld. Nou, en wat gebeurt er dan? Even zien. Hij sloot een verbond met hen. Vers 16. En toen hoorde hij dat ze buren waren. Dat ze in het midden woonden. We leven vandaag in een tijd dat wij er ons bewust van zijn dat de christenheid een vermenging is geworden van naamchristenen en ware geloven. Toch? We weten dat zij in ons midden wonen. Moeten we dan doen? Moeten we dat ongedaan maken of zo? Nee. God heeft het toegestaan opdat de beproefden openbaar worden. Dat zegt 1 Korinthe 11. Er moet een secte onder u zijn, opdat de beproefden openbaar worden. Opdat er blijkt wat er in je hart zit. Ga je daarin mee? Of zeg je nee? Als ik de Heer wil dienen, kan ik daar niet in meegaan. Dan wil ik mij afzonderen van alles wat in tegenstelling is met dat woord van God. Ja? Nou, en dan komt het volgende. Wat gebeurt er dan? Vers 21. Laat hen leven, maar laat hen dan houthakkers en waterputters worden voor heel de gemeenschap. Ze zijn vervloekt, vers 23. U zult voor altijd slaven zijn. Ja? Die mensen hebben geen leven uit God, maar ze bevinden zich in de christenheid. Het is nu niet meer zo dat de gemeente van God op aarde een getuigenis is van een hemelse roeping. De individuele gelovigen wel, maar het geheel niet meer. De duivel heeft zijn dolik ertussendoor gezaaid, weet je wel. En in die zin staan ze onder een vloek en zijn ze slaven, want ze zijn geen zonen. De gelovigen zijn zonen van de levende God. Maar een naamchristen is een slaaf. Snap je? Die staat ver weg van God. Ze hakken hout voor de offers, maar ze hebben geen deel aan de offers. Ze halen water voor de reiniging, maar ze reinigen zichzelf er niet mee. Het is uiterlijk. Het is een uiterlijk iets. En ik ben zelf ook zo iemand geweest, tot mijn 22e, dat ik naar catechisatie ging en dat ik naar de kerk ging. Dat ik een grote mond had. Nog steeds, hè. Nee, maar ik had geen deel aan Christus, snap je? Nul. Wat zei je?
Het staat op je website dat je een grote mond hebt. Had. Toen.
Ja, staat het er echt? Ja. Serieus? Ja. Kun je nagaan. Ja, de dominee kwam een keer vertellen over de wat was het ook weer? Over de doodstraf of zo? Of over, en ik was ik was 16 of 17. En ik ging helemaal tekeer tegen die arme kerel. En ik wist natuurlijk niks. Maar goed, het zit een beetje in de aard van het beestje, denk ik maar. Maar ik had geen deel aan Christus. Ik was een waterputter en een houtdrager, om het zo maar te zeggen.
Maar je wordt niet vermoord?
Ik word niet vermoord, nee.
Ja, al die anderen wel, dus.
Welke anderen?
Nou, waar Jozua mee te maken heeft.
Ja, maar dat klopt. De vijanden in het boek Jozua, die worden allemaal gedood. Maar voor ons zijn dat de geestelijke machten.
Ja.
Ja? In Jozua 7 was er een Agan. Hij behoorde tot het volk van God zelf. Die werd ook gedood. En dat heb ik toen uitgelegd. Voor ons is dat buiten de gemeenschap zetten. Dat is overleveren aan Satan. Iemand die niet wil breken met zonde en in de gemeente doorgaat. Die moet je overleveren aan de Satan. Dat is de doodstraf geestelijk. Tucht. Maar die vijanden die gedood worden, toen echte mensen, zijn onze geestelijke vijanden. Dat is de strijd. Het is een beeldspraak. Wij hoeven geen mensen te doden. Nee, gelukkig niet.
Nee, maar ook geestelijk word je niet gedood.
Nee, zeker niet.
Al los van het geestelijke, wat hadden de Gibeon niet dan willen bereiken? Ze zijn er niks meer opgeschoten.
Nou, zeker wel, want zij wisten dat al die volken werden uitgeroeid.
Ja.
Jericho werd met de band geslagen. Ja.
Ja,
okay.
Ja.
En ze wilden gewoon hun vege lijf redden. En het is natuurlijk een illustratie voor ons om waakzaam te zijn. Er staan heel veel teksten in de schrift over de belijdende christen. Hebreeën 6, Hebreeën 10. Het is onmogelijk, zij die eens bekeerd zijn geweest, opnieuw tot bekering te brengen. Weet je, want ze hebben geproefd ervan, maar ze hebben zich ervan afgekeerd enzovoort. Judas die zegt in zijn brief, in vers 4, iets over binnengeslopen mensen. Kijk maar. Judas 4. Bepaalde mensen zijn binnengeslopen. Die van ouds tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn. Goddeloos die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En onze enige meester en Heer Jezus Christus verloochenen. Ze zijn binnengeslopen. Dat zijn die Gibeonieten. En dan komt er een hele beschrijving van die mensen. De weg van Kaïn zijn ze gegaan, vers 11. Ze hebben zich voor loon aan de dwaling van Bileam overgegeven. In de tegenspreking van Korach zijn ze omgekomen. Ze zijn vlekken in uw liefdesmalen. Als zij zonder vrees bij u brassen en zichzelf wijden. Waterloze wolken door winden voortgedreven. Bomen in de late herfst zonder vrucht. Tweemaal gestorven, ontworteld, wilde golven van de zee. Dwaalsterren enzovoort. Dus allemaal mensen die in de gemeente binnen zijn geslopen. Zie je dat? Dat is de list. En voor ons persoonlijk betekent het dat wij kunnen wel contact hebben met een naam. Christen, iemand die naar een kerk gaat, maar die geen levend geloof heeft. Maar we mogen er niet geestelijk gemeenschap mee hebben. Door ze aan de tafel van de Heer toe te laten. Snap je? Dat is onze waakzaamheid als gemeente hier in Zeewolde. Overigens, elke persoon die aan het avondmaal deelneemt, moet een goed getuigenis hebben. Daar moet je van weten, hij is een gelovige. En naar eer en geweten leeft hij met de Heer. Hij is natuurlijk niet volmaakt, niemand is volmaakt. Maar hij is niet iemand die een dubbele agenda heeft. Of een verkeerde leer aanhangt of zo. Dat is wel belangrijk. Ja? Want je kunt niet deel hebben aan de tafel van de demonen en aan de tafel van de Heer. Dat gaat niet samen. Het volk moet dan vervolgens leren de nederlaag te accepteren. Vers 18 tot en met 20. Dat heb ik net ook al verteld. Geloof ik. Ja. En wij bevinden ons nu in een situatie dat wij wereldwijd een verdeeld huis zijn geworden. We hebben 2 miljard christenen op aarde, geloof ik. Die behoren tot, nou, ik weet niet hoeveel duizenden verschillende denominaties er zijn. Ik heb geen idee. En God heeft het toegestaan in zijn regering dat het zo is geworden. Ja? Maar als je nou eens even gaat zoeken in, even kijken, in 1 Kronieken 12. 1 Kronieken 12.
Goedemorgen.
Dat gebeurde zondag ook al, hè? Weet je nog? In de dienst.
Er werd de Bijbel voorgelezen, maar.
Oh ja.
Het geluid was het uitspreken van de.
Ja, dat was het, ja. Ik hoorde een telefoon. Er werd niet gebeld. Nee, oké, dat was dan eens goed. 1 Korinthe 12 vers 4, daar staat de Gibeoniet, Jismaja, een held onder de 30 die het bevel voerde over de 30. Zie je dat? 1 Korinthe 12. Kronieken.
1 Korinthe 12 vers?
1 Kronieken 12 vers 4. Vers 4. Er is een Gibeoniet die een held was onder de 30 van David. Dus wat betekent dat? De Heere God heeft het toegelaten en het is tot grote schade geweest voor Israël. Maar, zoals het ook hier tot zegen is, want een Gibeoniet die een held van David is, een van de 30 helden, wil zeggen dat er vandaag onder onze gemeenschap ook naamchristenen tot geloof kunnen komen. Dat ze zich onder ons begeven. Heeft tot grote verdeeldheid geleid, heeft geleid tot dat wij onze hemelsroeping gingen verliezen. Maar toch, omdat ze in aanraking komen met het evangelie. Ik ben het levende voorbeeld van. Ik ben geen held van David trouwens. Ik zou het wel willen, maar... Trouwens een mooi hoofdstuk hoor, hoofdstuk 12. Toch heeft de Heere God door deze dingen toe te staan zegen kunnen geven. Want er zijn namelijk mensen uit de kerk tot geloof gekomen. En die hebben heel veel kunnen betekenen voor het evangelie, doordat ze wisten hoe zo'n kerk aan elkaar zit. Hoe de tradities werken, hoe mensen vastzitten. Nou, denk even alleen aan Hardcry in Nederland. Die werkt heel bijzonder onder reformatorische jongeren. En Arjan Baan, spreekt ook wel eens bij jullie, die is volgens mij tot geloof gekomen als reformatorische broeder. En hij heeft zwaar gezeten onder de juk van de uitverkiezingsleer, als ik het goed heb. Nou, dus Gibeoniet. Hij komt tot geloof en hij is een held. Hij weet, hey, zo moet ik die jongeren bereiken. Zo moet ik ze aanspreken. Snap je? En er is een grote zegen in het land, vooral in het zuiden, door middel van Hardcry. Nou, dat is de zegen die God weer wil bewerken, doordat wij niet waakzaam zijn geweest. En in Nehemia 3, Nehemia, even iets verder. Iets terug, sorry.
Nee, iets verder.
Iets verder, ja, sorry. Nehemia 3. Vers 7.
Oh ja, dan heb je het weer. Ja.
Er staat dus dat ze de muren van Jeruzalem gaan herbouwen. Nehemia kan je niet vinden? Zit een beetje voorin. Een beetje voor, achter Samuel, koningen, kronieken en zo.
Na kronieken.
Na Ezra.
Na Ezra. Voor jou.
Er staat in Nehemia 3, vers 7. Daarnaast verrichtte de Gibeoniet, Melatja en de Meronotiet Jadon herstelwerk. Met de mannen van Gibeon. En van Mispa, tot de zetel van de landvoogd van het gebied aan deze zijde van de rivier.
Ja.
Kijk, de muur herstellen betekent dat we vandaag de dag een scheiding nodig hebben tussen wat heilig is en wat onheilig is. Tegelijkertijd poorten naar de wereld. Dus dat is de kunst. De poorten staan voor de liefde en de muur staat voor de waarheid. Je kunt in een gemeente niet de muur te laag hebben. Je kan niet zeggen, nou... Iedereen doet maar mee, kom maar zoals je bent, prima. En kom aan het avondmaal, hartstikke gezellig. Nee, de muur moet herbouwd worden. Maar de poorten moeten er ook zijn, de liefde. Je moet mensen bereiken. Snap je? Die mensen uit Gibeon werken ook mee aan de muur. Snap je het niet?
Ik vind het zo mooi.
Ik vind het mooi.
Snap je?
Hè?
Snap je?
Je snapt het.
Ik het mooi vind.
Ja, ik vind het mooi. Ja. Dat snap ik wel. Het is ook mooi, maar het is Gods woord. Nee, maar de Gibeonieten, de mannen van Gibeon, werken ook mee aan de muur. Zij hoorden niet bij het volk van God. Ja? En zo zijn er vandaag ook weer mensen die uit versleten kleding in de gemeente zitten. Ze hebben een droog en kruimelig brood. Ze hebben het over een Jezus van tradities en van theologen en weet ik veel allemaal. Dat is hartstikke droog, er zit geen leven in. Dat is niet het levende brood van Johannes 6, nee. Maar als ze tot geloof komen, die kunnen aan de muur bouwen. Die kunnen zeggen, ik kom uit de protestantse kerk. Daar heb ik de vrijzinnigheid aan de lijve ondervonden. En ik bouw de muur. Ik wil niets binnenlaten wat de persoon van Christus aantast. Want ik weet niet of jullie een beetje bekend zijn met de theologie van Kuytert en dat soort mensen allemaal. Het is verwoestend geweest voor de PKN. Absoluut. Dan weten die andere mensen ook weer, het verhaal gaat en zo, de Lindes. Vreselijk. Het is theologie, het is, heeft niets met Christus. Dus het brood is droog en kruimelig, het slaat nergens op. Maar als mensen daar uit Gibeon tot geloof komen, nou, die kunnen als de beste meehelpen aan het herbouwen van de muur. Want zij zeggen, nou, ik ben er zelf ook een natuurlijk, ik had ook een heel vrijzinnig beeld van God. En dan hou je zo van het woord en dan wil je gewoon die muren herstellen. Je wilt gewoon dat, nou eventjes concreet in jullie gemeente. Dus er speelt van alles, overal speelt van alles. Maar de naam en de persoon van Christus is onaantastbaar. Ja? Nou, en misschien heb je wel mensen in Zeewolde, in deze gemeente, die ook ooit tot de Gibeonieten behoorden. Die ooit ook gewoon meelopers waren en kwamen vanuit een traditie. Ik weet het niet. Maar die tot levend geloof zijn gekomen.
Oké, de meeste.
Ja, maar die uit een kerk komen. Uit een, yeah. Ja. Yeah. Nou, dan zijn we allemaal Gibeonieten.
Praktisch wel.
Ja.
Denk het wel, de meeste.
En
duisterkerken.
Nou, het gaat maar even om de leer die er heerst. Dus samengevat. Jozua moet eerst de wereld in het gezicht kijken. We moeten eerst weten hoe groot en hoe machtig het systeem is van de wereld. Wij komen tot geloof en de geestelijke strijd begint met de wereld is gesloten, er is niets voor ons in de wereld wat, waar we iets aan hebben. Dan krijg je de nederlaag bij Ai. Dat wil zeggen dat er ons vlees, onze natuur, te snel op zichzelf vertrouwt. En we leiden nederlaag. En hier vanavond ging het over de Gibeonieten. Het feit dat Satan listen gebruikt, juist vanuit godsdienstige gelovigen, tussen haakjes mensen, om onze gedachten te richten op dat kruimelige brood, die proviant van de Gibeonieten. En voor je het weet heb je een verbond gesloten. Voor je het weet heb je ze toegelaten in je gemeenschap. En heb je diepgaande gesprekken ermee. Maar ze trekken je eerder naar beneden dan jij ze naar boven trekt. Daarom, wees waakzaam. Houd je lendenen omgord. En je lampen branden. Op een uur dat u het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. En dan zou hij het heel vreugde voor zijn hart zijn als hij zijn kinderen vindt zuiver en onberispelijk. En wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zich. Goed zo, Theo. Weet je ook nog waar het staat?
1 Johannes 3, 1 vers 3.
Nou, dat klopt.
Ja. Jong mooi vers.
Ja, hè?
Gigantisch.
Ja.
Net hetzelfde als in Colossense 3. Ja. Dat we verborgen zijn met Christus in God.
Ja. Maar omdat wij dus met Christus verborgen zijn in God, wil hij daarmee zeggen tegen die Colossenzen. Elk zinnetje in de Colossenzen wijst namelijk op hun probleem. Dat ze dus niet moeten bezig zijn met hier beneden. Nee. Met de bronnen van hier beneden. Wijsheid, de filosofie en allerlei uiterlijke dingen. Want je leven is daar verborgen met hem. En dan zegt hij erachteraan, als hij geopenbaard wordt, dan zul jij ook geopenbaard worden in heerlijkheid. Want door al die wetten te onderhouden, wilden zij zichzelf op aarde al een plek geven. Ze willen openbaar worden als, kijk eens hoe vroom ik ben en hoe geestelijk. Nou, ik bid 5 keer per dag en ik vast, hallo. En dan zegt Paulus, nee, straks word jij openbaar. Weet je wat, niet nu. Nu hoef je niet openbaar te worden voor de mensen.
Bij de wederkomst.
Ja. Wordt de Zoon en Gods openbaar. En dan wordt er pas zichtbaar wat God in jou gedaan heeft. Je hoeft niet voor andere mensen heel vroom over te komen. Want dat is de wet, hè? Dat zijn die uiterlijke dingen. Die worden gebruikt als een soort... kijk maar eens eventjes.
Ja.
Daarom zegt hij dat.
Maar het klopt in zoverre dat Jezus zegt, als je mijn geboden onderhoudt, dan zal mijn gelaat door jou heen gaan stralen. Want de wereld moet kunnen zien aan ons.
Ja, maar dat is wat anders.
Ja, oké. Okay,
want zodra de wereld dat ziet, gaat de wereld jou haten. Kees?
Ja, dat is terecht.
Gaan ze je niet bewonderen?
Sommigen wel.
Nou.
Die voegen zich toe.
Ja.
Die komen ook in de gemeente.
Zal
daar hopen we dan op.
Dat hoop je, ja. Maar als Christus zich wordt het licht van zijn karakter, dan komt er haat. En verdrukking. Leidt verdrukking als een goed soldaat van Jezus Christus. En als jij in deze wereld niet gaat voor de aardse dingen, maar voor de hemelse dingen, dan zullen mensen dat niet kunnen begrijpen. Ons burgerschap is niet hier. Maar de list is om toch weer hier beneden ons te wortelen door allerlei gebouwen en gewaarden en tradities en wetten en regels. En dan zegt hij, nee, stop, dat is een list. Jouw leven is verborgen met Christus in God. Je bent geestelijk gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Daar is jouw gedachte, daar moet jouw doel zijn, niet hier. Nou, ik hoop dat het helder was voor deze avond.